Zoals al gezegd is de schriftlezing Zacharias 3. Vervolgens liet hij me de hoge priester Jozua zien. Deze stond voor de engel van de Heer met aan zijn rechterhand Satan, die tegen hem pleitte. De engel van de Heer zei tegen Satan: De Heer zal je het zwijgen opleggen. De Heer, die Jeruzalem heeft uitverkozen, zal jou het zwijgen opleggen. Is deze Jozua niet een stuk zwart geblakerd hout dat uit het vuur is weggerukt? Nu was Jozua in vuile kleren voor de engel verschenen. Deze zei tegen degene die voor hem stonden: Trek hem die vuile kleren uit. En tegen Jozua zei hij: Hierbij reinig ik je van alle schuld en kleed ik je in een feestelijk gewaad. Ik zei: Ze zouden hem een nieuwe tulband moeten omdoen. Ze deden hem een nieuwe tulband om en kleedden hem aan in het bijzijn van de engel van de Heer. De engel verzekerde Jozua: Dit zegt de Heer van de hemelse machten. Indien je mij gehoorzaamt en mijn voorschriften in acht neemt, indien je mijn tempel beheert en mijn voorhoven bewaart, zal ik je opnemen in deze kring. Luister, hoge priester Jozua, jij en je priesters die voor je zitten en die in staat zijn om tekens uit te leggen, ik zal mijn dienaar sturen, de teller aan de stam van David. Ik leg een steen voor je neer, Jozua, één enkele steen, waarop zeven ogen rusten. Ikzelf zal daarin een inscriptie graveren, spreekt de Heer van de hemelse machten. En in één enkele dag zal ik dit land reinigen van alle schuld. Op die dag, spreekt de Heer van de hemelse machten, zullen jullie elkaar uitnodigen onder de wijnrank en onder de vijgenboom. En we zingen nu opwekking 351.
Wij gaan een moment nadenken over Zacharia 3. Dat doen we in een paar sprongen. Zat je nog een draadje vast, jongen? Ja, precies. Even kijken hoor. Na de preek een moment bezinning, meditatieve muziek. En dan zingen wij van gezang 460, de versen 1, 3 en 5. De preek begint bij een emotie waarvan ik eigenlijk hoop dat u hem allemaal kent. Dat is de emotie van het lukt gewoon niet. En ja, daar kun je natuurlijk, ik zal een paar voorbeelden noemen, waarin je misschien jezelf herkent van, het lukt bijvoorbeeld niet om af te slanken. Wat ik ook probeer, het lukt gewoon niet. Welke diëten ik ook volg, van water word ik dik, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Het lukt gewoon niet. Het lukt me niet om te stoppen met roken. Wat ik ook probeer, hoe ik het ook probeer, het lukt me gewoon niet. En met roken kun je natuurlijk alle andere verslavingen erbij halen. Het lukt me gewoon niet om aansluiting te vinden bij de gemeente. Wat ik ook probeer, hoe ik mijn best ook doe, het lukt me gewoon niet. Ik heb al van alles geprobeerd, maar het klikt niet. Wat ik ook probeer, het lukt me maar niet om de gemeente, de kerk van Jezus Christus, op te bouwen. Hoe hard ik ook werk, hoe kleiner die wordt. Het lukt me gewoon niet. Nou, en zo kun je nog een hele tijd doorgaan. En het gekke is dat, nou weet ik niet of ik voor iedereen spreek, maar dat van binnen in ons hart harder klinkt en luider klinkt dan dat mensen het tegen ons zeggen. Want ik heb nog in die 3 jaar dat ik hier werk, 3,5 jaar, nog nooit iemand van jullie horen zeggen: het lukt je gewoon niet, hè? Nog niet gehoord. Maar evengoed, denk nou eens na over waarvan jij zelf denkt dat het jou niet lukt. Hoe vaak heb je iemand horen zeggen, het lukt je niet, hè? Stel je voor, je hebt een BMI van 30. Heb ik zelf ook gehad, dus dat je flink overgewicht hebt. Ja? Er is nog niemand die tegen mij gezegd, het lukt je niet, hè, Peter? Nee. Snap je? Hoe komt dat nou dat wij van binnen dat zinnetje heel vaak wel horen? Dat wij ons daar depressief om kunnen gaan voelen. Sterker nog, als je praat over geloof en kerk, dat wij de neiging gaan krijgen om onszelf vast te zetten op wat wij denken dat altijd wel oké was. En dan blijven we rustig zitten, dan doen we verder niets meer. Dan gaan we ook geen nieuwe dingen doen, de oude dingen herhalen we enzovoort, enzovoort, enzovoort. Om maar niet meer de kerk uit te hoeven gaan of de Bijbelstudiegroep of Boniza of catechisatie of met het gevoel van dit is het niet. Het lukt me niet. Het gekke is, en dan stop ik met de inleiding, het gekke is dat die emotie, het lukt me niet, die zou je eens moeten onderzoeken. En niet op de vraag, en dan komen we bij de tekst, niet op de vraag, ligt dat nou aan jou dat het je niet lukt? Ligt dat nou aan een ander dat het je niet lukt? Noem het, die vragen niet. Maar hoe kom jij op het idee dat het niet lukt? Waar komt dat vandaan? Dat knagende stemmetje van binnen. Hoe kom ik nou op deze wending? Ik stel jullie voor, maar jullie kennen wellicht al, de hoge priester Jozua. In Zacharia 3, ik moet even wat over hem vertellen, want misschien ken je hem niet. In Zacharia 3 komen we hem tegen in de hemelse rechtbank. Ik had al gezegd, af en toe wat dingen over engelen vertellen. In het Oude Testament krijgen engelen hun plaats heel vaak in de hemelse rechtbank en als boodschapper van die rechtbank naar de aarde toe. Nou, dat laatste hadden we bijvoorbeeld vorige week. Maar nu staan we in de hemelse rechtbank. En engelen voor Gods aangezicht, kom je ook bij Jezus tegen in het Nieuwe Testament, dat zijn de engelen die in deze rechtbank hier om ons heen staan. Dus de Allerhoogste die zit op de troon. Iemand wordt voor het hemels hof gebracht. In het hemelshof vallen de beslissingen, denk aan Job, denk aan nu aan Zacharia. En iemand wordt voor het hemelse rechtbank gebracht, de engelen zitten eromheen, zoals later in de Openbaring, de 24 oudsten rond de troon van het lam en zo. Nou, oké. Daar staat iemand, dat is Jozua, die is in vuile kleren gekleed en naast hem staat Satan. En Satan is in dit geval de aanklager. Ze staan voor het aangezicht van de Heer. Van de engel van de Heer, zo staat het er. Van de engel. Oké. Die Jozua, moet je weten, dat is de eerste hoge priester na de ballingschap. Dus, nou, die geschiedenis kennen jullie, hè? Dat eerste 10-stammenrijk werd weggevoerd naar Assyrië en later het 2-stammenrijk naar Babel. En vanuit Babel hebben ze 70 jaar gezeten. En na 70 jaar mochten de eerste ballingen terug naar Jeruzalem. En dat was het vuur van Gods oordeel, om het zo maar te zeggen. En de eerste hoge priester in die tijd van Ezra, de eerste hoge priester, dat was Jozua. Jozua die komt in Jeruzalem aan en die ziet een stad in puinhopen. De tempel ligt verwoest, wilde dieren wonen in de stad en enkele huizen zijn nog wel bewoond, een stadsmuur is er niet meer, de landerijen liggen verlaten, overwoekerd door allerlei onkruid, enkel huis is nog bewoond, maar wie daar wonen, dat zijn zo'n beetje half-Joden. Mensen uit het Joodse volk van 2-3 generaties geleden, die zich hebben verzwagerd, getrouwd zijn met of niet getrouwd, en hokken ze samen met mensen uit die omgeving. Als je zo naar die stad kijkt, dan is het een onreine stad. Een stad van puinhopen. Een stad waar de witte muren van vroeger helemaal besmeurd zijn geraakt van oorlog, brand, verkrachting, noem het verder. En daar komt Jozua binnen. Natuurlijk, zo'n vreugdelied zou je willen zingen. Hij geeft een loflied in ons hart. En dan dansend de poorten. Jozua gaat aan het werk. Want het is zijn opdracht samen met anderen om dit land te heiligen voor God. Om zijn gemeente te bouwen. Om op de een of andere manier iets te doen waardoor de volkeren rondom weer gaan zien dat dit het volk van God is. Dat hier de liefde van de Heer woont. Dat het goed is om in vrede samen te zijn. En noem het verder. Maar wat Jozua ook doet, het lukt hem niet. Pak een heel simpele beslissing. In de wetgeving, in de Levitische wetgeving, staat dat een Jood of een Jodin niet getrouwd mag zijn met een niet-Jood of niet-Jodin. Maar de bevolking die hij daar aantreft, dat zijn allemaal, samengevoegde gezinnen. Een Jood met een Kanaaniet of een Filistijn of noem het verder maar op. En dat bevolkt daar die heilige stad Jeruzalem. Wat moet je nou? Moet je nou zeggen, jullie zijn niet heilig. Joden, ga eruit weg, uit je huwelijken, uit je gezinnen. Stoot je vrouwen en je mannen die niet Jood zijn weer af. Stuur je kinderen de poort uit. Dan zijn wij weer een heilig volk. Maar dat kunt u niet maken. Jozua zit echt met een probleem. Hij zit met de wet van God in zijn ene hand en met dit probleem in de andere hand. Maar hij laat de mensen wel toe tot de offerdienst. Ja, de tempel was ook nog niet gebouwd. Dat was nog maar een klein armetierig altaartje. Hij laat de mensen wel toe. Kom er maar bij. En de kritiek hoort hij aan alle kanten. Jozua, hoe kun je dat doen? Wat ben jij nou voor hoge priester? En je eigen gezin, Jozua. Van Jozua is bekend dat zijn eigen kinderen niet meer in God geloven. Die waren afgedwaald, die waren weg. En denk jij de dienst aan de Allerhoogste? Hij wordt aan alle kanten aangevallen. Sterker nog, in zijn beslissingen doet hij dingen die God verboden heeft. Hij laat de mensen wel toe. Hij strijkt als het ware zijn hand over zijn menselijk hart en zegt, maar ik kan jou niet uit je huwelijk wegsturen. Dat gaat niet. Ik kan je dat niet aandoen. En dan roepen sommige mensen die uit de ballingschap komen, maar de Allerhoogste heeft in zijn woord gezegd. Ik kan het niet, zegt Jozua. Het lukt me niet. En dat is de setting waarin Zacharia de profeet opeens een visioen ziet. Aanzelfde tijd. En dan ziet hij Jozua voor de engel van de Heer staan. Met aan zijn rechterhand Satan. Nu snap je hem. Wat doet Satan in jouw hart? Hij klaagt je aan. Het lukt je niet, hè? Je kunt het niet, hè? Wat je ook probeert, je bent een minkukkel. Zal ik de Bijbel er eens bij pakken en dan zul je zien dat het niet lukt? Dat zegt Satan. In jouw hart. Want heb je het ooit iemand anders horen zeggen? Precies. Maar voordat Satan naast Jozua het woord kan nemen, zegt de engel van de Heer, en dan gebeurt er iets heel geks. Zegt de engel van de Heer legge jou het zwijgen op, Satan. Dit is heel gek, daar kom je technisch niet uit. Hoe kan nou de engel van de Heer God zelf zijn? Maar dat is hetzelfde woord. Aan de ene kant zegt de Heer het, hè, want je kunt het meelezen. Laten we het even erbij pakken, dan kun je precies zien wat ik bedoel. Dan moet ik hem zelf natuurlijk ook even opzoeken. In het Hebreeuws staat, de Heer zei tegen Satan, oh hier is het weer vertaald met de engel, want dat staat er niet. Er staat, de Heer zei tegen Satan, de Heer zal je het zwijgen opleggen. De Heer die Jeruzalem heeft uitgekozen zal jou het zwijgen opleggen. Dat staat er, staat niet het woord engel, staat hier niet. Dus met andere woorden, alsof in de crisis van het moment God het niet kan laten om dan maar even zelf te praten. En nou moet het afgelopen zijn. Satan, hou je kop! Dat zegt hij. En dat klinkt dan misschien in mensenwoorden nog wel, de Heer bestraf je, of leg je het zwijgen toe. Nee, hier is God zelf aan het woord. Satan, hou je bek! Ik heb Jeruzalem uitgekozen, met die mensen erin. Ik heb deze puinhopen verkoren. Ik ben het die uit het zwart. En deze Jozua, moet je luisteren, mejoch, Satan. Deze Jozua, die heb ik uit het brand van mijn toorn, uit de ballingschap getrokken. Wat wil je nou dat hij in jouw wereldje, daar beneden, waar alles op elkaar duvelt, dat hij daar met schone handen uitkomt? Wat wil jij nou, Satan? Hou je kop dicht. Dat zegt hij. Je kunt toch van een hoge priester op aarde niet verwachten dat hij zonder vuile handen mijn volk gaat dienen? Wie denk je dat Jeruzalem verkozen heeft? Dat zegt God. Zo ontzettend fel. Zo ontzettend fel. En dan wordt Zacharia de profeet, hè, want God die zegt er ook nog, trek hem zijn kleren uit. Ja, daar sta je dan naakt voor God. Maar goed, voor God staan we allemaal naakt, denk ik dan wel eens. Trek hem die kleren uit en trek hem schone kleren aan. Wat krijgt hij nou aan, Jozua? Hij krijgt de daden, de liefde van God aan. Niet meer zijn eigen woorden. Niet meer zijn eigen daden. Jozua, jij hoeft nooit meer te denken dat jij jezelf bevuild hebt. Want je hebt de kleren van de Allerhoogste aan. En Zacharia, dat is dan weer leuk, dat is dan weer de humor van de Bijbel. Die zit natuurlijk, in dat visioen zit hij aan de kant. Hij moet nog zo, wauw, en helemaal flabbergasted zit hij naar dat. En een tulband, roept hij naar boven. Ja, dan grinnik ik weer. Zacharia kan gewoon zijn mond niet houden. Hij vindt het zo geweldig voor dat volk van God, voor de hoge priester. Dat God hem zijn zonde kwijtscheldt. Nee, dat zegt hij nog niet eens. Ik zal je reinigen, ik zal het van je afpakken. Het hele gevoel. Dat Zacharia, die kan het niet laten. Hij zegt, ja, en ook een tulband. En dat is de waardigheid van de hoge priester. Van, laat het dan helemaal perfect zijn. En ik stel me zo voor dat Zacharia bij zichzelf denkt, oeh, wat zeg ik nou? Nou ja, oké, goed, oké. Sorry. Zo, ja? Dus, er komt een heel ontroerend beeld naar boven. Een heel ontroerend beeld. En dan zegt de Heer ook nog eens een keer, Jozua, er komt iemand die het wel goed zal doen. Er komt iemand die zal Jeruzalem wel herbouwen. Hem zal het wel lukken. Ja, dan staan er al die woorden over de telg en zo, maar goed, dat kun je thuis lezen. Jozua, wat zegt God nou in twee dingen tegen jou, tegen ons, tegen Jozua? Hij zegt in de eerste plaats, ik beveel dat stemmetje bij jou van binnen, dat hij zijn kop houdt. En als wij dan gaan zeggen, maar heeft hij niet gelijk? Zegt God, maar dat zeg ik niet. Ik zeg niet dat Satan niet gelijk heeft. Ik zeg alleen dat zijn woorden dodelijk zijn. En daar moet hij mee ophouden. Ik schop hem de hemel uit. Ik wil niet meer dat jij in strijd met jezelf bij God wegdwaalt. Dat moet ophouden. En het tweede wat hij zegt is, ik zal het wel oplossen. Ga even aan de kant zitten, ik zal het wel doen. En het mooie is, en dat is het laatste stukje van de preek, Jozua, dat weten jullie, hè, dat betekent de Heere redt. Jozua. Jullie weten ook dat Jezus eigenlijk Jozua heet. Want Jezus is de Griekse vorm van zijn naam. Hè? Maar eigenlijk noemde Jozef, die niet de vader was, maar de man van Maria, die noemde hem Jehoshua. Dat was de naam die Jezus meekreeg. Jozua. De Heere redt. En uiteindelijk, bij het kruis op Golgotha, roepen de mensen, nou het is je niet gelukt hè, kom er maar eens af als jij de Zoon van God bent. En dan denken wij met z'n allen, crisis, de moeder van alle crises. Het zal toch niet waar wezen, dat hij die mij lief heeft, dat hij die voor mijn zonde sterft, dat hij die mij aanvaardt, ook al heb ik vuile kleren, hij die zijn gemeente bouwt in de liefde van God, dat hij het met de dood moet bekopen en dat wij verweest achterblijven. Tuurlijk, hij zegt aan het kruis, het is volbracht. Als je daar stopt, heeft de preek geen zin, want dan kun je de hele week tegen jezelf gaan zeggen, zie je wel, het is je niet gelukt en het zal je nooit lukken. Maar hij stond op de derde dag. Op de derde dag stond hij op. Had hij de hele dood gedragen. En het eerste wat hij tegen ons zegt, vrede. Voor jou. Vrede voor u. Satan, kop dicht. Vrede. Als er nou iets is in jouw hart dat zegt, ja maar, Satan, kop dicht. Ik wil dat je gelooft in mijn liefde. Want ik heb jou lief gehad, zoals de Vader mij heeft lief gehad. Blijf in mijn liefde. Het lukt jou niet om de hemel op aarde te brengen, maar het is mij wel gelukt. Geloof tot in eeuwigheid. Amen.